Goedemorgen, broeders en zusters, gasten en iedereen buiten de Koepelkerk die meeluistert. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze eredienst. Ik heb een heel aantal mededelingen, waaronder 3 huwelijken. De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat broeder Geert-Jan Ritsema en zuster Regina Smilde van plan zijn om te gaan trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 27 mei aanstaande om 7 uur in de Koepelkerk. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Gert Hutten te Arnhem. Verder maakt de gemeente bekend dat de kerkraad aan de gemeente bekend dat ook broeder Tom Kuiper en zuster Esther Groothuis van plan zijn te trouwen. Ook zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dat zal ook gebeuren op vrijdag 27 mei om 7 uur, maar dan in het gebouw van de hervormde kerk in Den Ham. In die dienst hoopt voor te gaan broeder Jan-Jaap Bouwman, kerkelijk werker van Groningen Oost. Ook broeder Jeroen Fokkema en zuster Geralda Koper zijn van plan te trouwen. Ook zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. En dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 3 juni om 7 uur in de Koepelkerk. En in die dienst hoopt ook voor te gaan door meneer Gert Hutten. Op 30 mei aanstaande wordt er kerkvisitatie gehouden. U wordt als gemeente in de gelegenheid gesteld om onderwerpen aan de visitatoren voor te leggen. Indien iemand de visitatoren wenst te spreken voor een zaak die met de kerkenraad niet kon worden opgelost, dan dient men dat van tevoren schriftelijk of per e-mail aan te geven bij de scriba. Voor jongeren van 16 tot en met 35 jaar is donderdag 26 mei in de tweede avond van een nieuwe impactcursus. Het thema is discipelschap. We gaan het hebben over de vraag hoe je Jezus kunt navolgen in je eigen leven. De cursus is een mix van inspirerende lezingen, groepsgesprekken en gezamenlijke maaltijden. De maaltijd begint om 6:30 in Eethuis de Gele Rijder op het Jansplein tegenover de Koepelkerk. De avond zelf start om 8:00 in de Koepelkerk. In de hal liggen flyers met daarop meer informatie. Als je al weet dat je komt, graag een mailtje naar jongeren@gkvarnhem.nl. Vanmorgen is de kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2 en 3. En vanmiddag voor de groepen 4, 5 en 6. De collecte is bestemd voor de zending en dan met name de Oekraïne-commissie. Deze morgen gaat voor dominee Gert Hutten. Tevens zal er dan bevestiging zijn van de ambtsdragers die hiervoor zitten. En vanmiddag gaat voor dominee Jan de Haan. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals, van harte welkom in deze dienst. En ook alle gasten in ons midden. En er zijn er deze morgen best veel, heb ik gezien. Van harte welkom. En we hopen dat we met elkaar een hele mooie en feestelijke dienst mogen beleven. Het is denk ik ook wel een feestelijke dienst. Omdat we weer een heleboel nieuwe broeders mogen bevestigen in het ambt. En daar zijn we heel blij mee als gemeente. Dat we weer een hele goede orde zoveel mensen mochten vinden. Die ook, waarvan we geloven dat die ook zelf door God gekozen zijn en aangewezen. We gaan verder met het thema waar we in de komende diensten en ook in de afgelopen dienst mee bezig zijn geweest. En vorige week zijn we gestart met een nieuwe serie preken over het thema gebed en genezing. En die serie doen Jan de Haan en ik samen. En ook vandaag zal het weer over dat thema gaan, gebed en genezing. Vandaag gaat het over Jacobus 5, een bekende tekst. En het thema is roep de oudste. Dat is het thema voor deze dienst. Roep de oudste. We gaan eerst ons hart richten op God. Dat doen we door met elkaar een aantal liederen te zingen. We zingen met elkaar opwekking 520, wees mijn verlangen. En het geeft me de kerkboekgezang 114. Zullen we erbij gaan staan?
Oh,
Nou, dat klopt even niet met de tekst in het boekje. Ik wilde graag zingen: wat hier ziek is, zucht of kwijnt, zal daar fris en bloeiend wees. Dat past mooi bij het thema gebed en genezing. Nou, kunnen we dat nog zingen, Anita? Het staat nu wel op de scherm, dus speel nog maar een keer. Staan ze er allebei op toeter? Hierna nog twee? Ja? Oké, we hebben ze allebei nog twee keer op. Begin van deze dienst tegen onze Vader in de hemel zeggen dat wij in alles afhankelijk zijn van Hem. En dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit zal loslaten het werk dat Hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. Wij geloven dat God zelf in ons midden aanwezig is. En wij mogen zijn aanwezigheid meer en meer opmerken in ons leven. En ik mag u namens onze Vader in de hemel ook groeten en zegenen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ga u zitten. Laten we bidden met elkaar. Liefdevolle Vader in de hemel, wil u danken dat we hier op deze zondagmorgen weer met zoveel mensen in de kerk mogen zijn. Wat is het geweldig, Vader, om uw naam groot te maken, om u te aanbidden en om samen te zingen. Vader, we danken u dat we hier mogen zijn om weer naar u te luisteren. We willen heel graag contact met u en als we een band met u willen hebben en met u verbonden willen zijn, dan is het zo belangrijk dat we luisteren naar u. Dat we ook ons leven met u delen, dat we bidden. Maar ook dat we luisteren. Vader, dank u wel dat u ons de Bijbel hebt gegeven. U bent een sprekende God. U bent niet stil. Het is niet stil daarboven. U vertelt zoveel over wie u bent. En dank u wel, Vader, dat wij de Bijbel hebben. En dat u zichzelf daarin openbaart. Dat u zich aan ons bekend maakt. Vader, en we hebben meer en meer het verlangen ook om steeds meer van uw geweldige grootheid te gaan zien. Van uw luisteren en van uw heerlijkheid. U bent een fantastische God. Zo ongedacht anders vaak. Zo genadig, zo barmhartig. Dank u wel, Vader, dat we allemaal, zoals we hier in de kerk zijn, bij u mogen komen. Met ons leven. Dank u wel, Vader, dat u altijd met open armen op ons staat te wachten. Dank u wel dat we voor u niet weg hoeven te lopen. Vader, juist met onze zonde, met onze vuiligheid, maar ook met ons verdriet en met de pijn in ons hart. Maar ook met onze blijdschap, met alles in ons leven, mogen we bij u komen. En u zegt, kom maar bij mij, mijn kind. En leg het bij me neer. Dank u wel, Vader, voor uw macht. U hebt alle macht in hemel en op aarde. Heer Jezus, u regeert en u bent de Heer over ziekte en dood. U bent de Heer over het leven. U bent degene die regeert over deze aarde. U hebt alle macht in handen. Heer Jezus, dank u wel dat u naar de aarde bent gekomen. Dat u hebt laten zien wie de Vader is. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat volmaakte leven hebt geleefd. Dat u zo'n inspirerend voorbeeld bent. Dat we u mogen volgen. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw offer aan het kruis. Dat er verzoening is, dat er vergeving is. En dat u steeds weer die vergeving aanbiedt en dat wij die met beide handen mogen aanvaarden. Het is goed tussen u en ons Vader, door Jezus. U bent voor ons, helemaal voor ons. Dank u wel dat we in onze gemeente mogen zien, Vader, dat uw genade stroomt. Dat u mensen verandert. Dat er zo onvoorstelbaar veel zegen merkbaar is. En Vader, we willen in deze gemeente heel veel ruimte geven aan uw genade. Aan alles wat u geeft. En we zien dat u dat zegent. Dank u wel daarvoor. Vader, we willen u bidden, wilt u met uw geest ons vervullen. Dank u wel, Heilige Geest, dat u in ons woont en werkt. We zijn ons daar niet altijd van bewust. Maar daar binnen in ons, met ons, bent u aan het werk. U werkt en bouwt en timmert aan ons geweten, aan ons verstand, aan ons hart, aan ons gevoel, aan ons karakter. En zo maakt u ons Heilige Geest meer en meer nieuw en gaan we steeds meer lijken op Jezus. Dank u wel daarvoor. En dat zien we ook, dat er mensen zachtmoediger worden en geduldiger en liefdevoller. Dank u wel daarvoor. Vader, dank u wel voor de vele kinderen en jongeren die we in de kerk mogen hebben. Dank u wel voor het prachtige kinderwerk wat er is. Wil u bidden, wilt u de leiders van de kinderclub zegenen? Wilt u ze weer heel veel liefde geven en veel creativiteit om uw blijde boodschap aan de kinderen te verkondigen? Vader, geef ons een gezegende dienst. Dank u wel dat we in deze dienst ambtsdragers mogen bevestigen. Wat is dat prachtig. Dat u steeds weer broeders geeft aan de gemeente. Die hun talenten en hun gaven mogen inzetten om voorop te gaan. Om het goede voorbeeld te geven. Om leiding te geven. Vader, wil u bidden om een hele gezegende dienst. Geef dat de kracht van uit mag gaan. En dat we veranderd mogen worden. Dat we aangeraakt mogen worden door uw Heilige Geest. Dat we echt anders uit deze dienst gaan dan we hier kwamen. Drie enige God, liefdevolle Vader, grote Heer Jezus, wonderlijke Geest, verhoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. We gaan, zoals altijd, nu eerst een kinderlied zingen. Het is niet zo'n bekend lied, heb ik begrepen, maar het is ook niet moeilijk. Dus we zingen dat met elkaar. En daarna moeten de kinderen nog even blijven zitten, want dan komen de leiders van de kinderbijbelklas nog iets doen. Ik weet niet precies wat, we laten ons verrassen. Maar de leiders van de kinderbijbelklas komen dan nog naar voren om even iets te vertellen over het thema. We zingen het kinderlied Als wij samen zoeken. Goed, geliefde broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen en alle gasten, we gaan met elkaar lezen uit Gods woord aan ons. Ik nodig jullie uit om mee te lezen. We lezen een paar versen uit Jacobus 5. Dat is de tekst die deze morgen centraal staat, de tekst uit Jacobus 5. We zingen zo meteen naar de Bijbellezing Psalm 146, vers 5, 6 en 7. Jacobus 5 vanaf vers 7, tot het einde. We denken daar met elkaar over het thema gebed en genezing. Vandaag de tweede zondag. Er staat dit: heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat en neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraak. Degene die stand hielden, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was en u weet welke uitkomst de Heer gaf. De Heer is immers liefdevol en barmhartig. Maar boven alles, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee, anders zult u ervoor gestraft worden. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. En wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar dat u zult genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort. Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, red hem van de dood en wist tal van zonden uit. Zover de lezing voor deze morgen. Laten we zingen. Goed, geliefde gemeente, we zijn bezig met een best spannend thema. We hebben de vorige keer ook al wat over verteld, waarom het spannend is. Gebed en genezing. Daar gaan we over nadenken verder ook in deze dienst. En het thema van deze preek is uiteraard ook met het oog op de bevestiging van de ouderlingen en de diakenen. Roep de oudsten. Dat is vandaag het thema. Roep de oudsten. De vorige keer, vorige week zondag, even voor de gasten ook in ons midden, want niet iedereen heeft de vorige zondag meegemaakt. Misschien als u denkt van ik vind het een interessant thema, dan kunt u die preek nog eens terugluisteren op de website www.koepelkerk-arnhem.nl. De preken, mijn preken, Jan de Haan die maakt overkoepelens, maar mijn preken die komen in zijn geheel zeg maar op de website ook. Morgen dan zet ik de eerste twee preken erop. Dus dan kunt u die gewoon in zijn geheel nog eens nalezen ook. We hebben vorige keer gehad, Jan heeft vorige keer gepreekt over beter bidden. Dat was zijn thema ik heb 's middags gepreekt over de vraag wat is genezing. En deze morgen preek ik dus over Jacobus 5 en Jan die preekt vanmiddag over de relatie tussen de duivel en ziekte. Dus de relatie tussen de duivel en ziekte, ook een interessant thema denk ik om bij te zijn. Maar vanmorgen dus Jacobus 5, een heel erg bekende tekst over genezing. Roep de oudsten en ze zullen voor u bidden en u zult genezing ontvangen. En het lijkt me goed om daar eens goed met elkaar naar te kijken, naar die tekst. En om ons daardoor te laten verfrissen en opbouwen. We hebben de vorige keer al gezegd dat het een kwetsbaar thema is, gebed en genezing. Gewoon omdat we daar allerlei verhalen mee te maken hebben al. We hebben mensen in ons midden die ziek zijn en waar we al heel lang voor bidden, die worden niet genezen. We hebben mensen in ons midden die waren ziek en hebben voor gebeden en die werden meteen genezen. Nou, dan voel je meteen al aan dat daar een bepaalde spanning zit. En er is ontzettend veel discussie over. Toen we de vorige week starten met die serie, was er net in de week voorafgaande enorme serie artikelen over de bekende Jan Zijlstra. Die in de Levensstroomgemeente heel veel genezingsdiensten organiseert. En er zijn allerlei reacties in het Nederlands Dagblad daar dan weer op geweest. En mensen zijn ervoor en mensen zijn er tegen. En ik voel niet zoveel behoefte om daar een oordeel over uit te spreken trouwens. Maar ik vind het wel goed dat we met elkaar nadenken over het thema gebed en genezing. En we willen dat graag doen in alle voorzichtigheid en ook met oog voor alle verdriet en alle pijn die daar achter schuil gaat. Tegelijkertijd hopen we dat we mogen groeien in gebed als gemeente, dat we veel en heel veel gaan verwachten als gemeente van het gebed, want het gebed is een krachtig wapen. Als we gaan kijken naar Jacobus 5, dan kunnen we niet zomaar beginnen met die verse over genezing. Die beginnen bij vers 13. Misschien is het goed als je de tekst erbij houdt. Dus die versen over genezing. Die beginnen bij vers 13. Maar voorafgaande vertelt Jacobus eerst andere dingen. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat we eerst even naar datgene kijken wat daaraan vooraf gaat. Eerst zegt hij tegen ons. Luister jongens, Jezus komt terug. Dus daar begint hij mee. Hij begint met luister, Jezus komt terug. Hij komt eraan. En hij zegt tegen ons, wees geduldig als een boer. Zoals een boer, zeg maar, wacht op de oogst. Probeer en oefen jezelf ook in zo geduldig zijn. En ik denk dat dat een belangrijk punt is in de Bijbel. Als we kijken naar de vrucht van de geest in Galaten 5 vers 22. Dan staat er ook bij dat geduld belangrijk is. Oefen jezelf in geduld. Dus Jezus komt terug, oefen jezelf in geduld. En ik denk dat dat ook belangrijk is dat we dan ook realiseren dat, net als bij een boer, die weet dat heel goed, dat God degene is die groei geeft. Een boer die zaait, maar God is uiteindelijk degene die groei geeft. Dan zegt Jacobus ook, klaag niet over elkaar. Vind ik ook een prachtig mooi vers. Goed om dat elkaar steeds weer voor te houden, want soms dan zijn er wel mensen die heel erg klagen over anderen. Klaag niet over elkaar, punt. Goeie tip, direct meenemen, opschrijf. En als je dat wel doet, dan is dat schadelijk voor uw leven. Dat maakt u kapot. Daar word jij niet mooier van als je klaagt over anderen. Klaag niet over elkaar. En dan zegt hij erachteraan, waarom moet je dat niet doen? De rechter staat voor de deur en het oordeel komt eraan. Het laatste oordeel komt eraan. Het staat gewoon in de tekst, hè? Dus de rechter staat voor de deur, het laatste oordeel komt eraan. En wees geduldig, zegt hij dan, net als de profeten geduldig waren in hun lijden. En denk aan Job, God gaf uitkomst. Dus daar begint hij eerst mee. Hij begint eerst met een met een perspectief schetsen, zeg maar. Ja, en ik denk dat dat wel een belangrijke opmerking is. Als je kijkt naar trainers en coaches, dan zullen die dat ook altijd tegen jou zeggen. Iedere verandering in je leven begint met een verandering van perspectief. Toch? Je moet anders naar iets gaan kijken. Ja, dus iedere verandering in je leven begint altijd met een verandering van perspectief. Ga op een andere manier naar je leven kijken. En Jacobus, die zegt ook van, die zet dus zijn hele discussie over ziekte en over lijden, zet hij in het perspectief van de eeuwigheid. Dat doet hij. Hij zet het in het perspectief van de eeuwigheid. Dus eigenlijk zegt hij, ik wil dat jullie vanuit de eeuwigheid, vanuit de jongste dag, vanuit het laatste oordeel, naar het lijden kijken en naar ziekte kijken en naar genezing kijken. Het is anders, hè? Dus vanuit de eeuwigheid, vanuit de jongste dag, vanuit dat alles goed komt, zeg maar, moet je naar ziekte en lijden kijken. En dan bedoelt hij niet, dan moet je goed opletten, hè? Dan bedoelt hij niet van, jongens luister, straks komt alles wel goed. Dat bedoelt Jacobus niet. Dat kan een enorme dooddoener zijn, hè. Dan is iemand heel erg ziek of iemand die lijdt heel erg en dan zeg je, ja maar straks komt alles wel goed. Hè? Dat kan een enorme dooddoener zijn. En we verwachten, voor nu verwachten wij helemaal niets, maar voor later wel. Zo van, geloof heeft alleen maar te maken met, zeg niet zoveel voor nu, maar geloof zegt alleen maar iets voor straks. Ja, ik geloof om in de hemel te komen, zeg maar. Het geloof is dan zeg maar vooral een goede investering in de toekomst. Als je slim bent en slim omgaat met je leven, dan moet je goed investeren. Dat bedoelt Jacobus dus allemaal niet. Weet je, het perspectief waarin wij leven, het grote perspectief waarin wij leven is dit perspectief. God maakt alle dingen nieuw. Dat is het perspectief waarin wij leven. Daar is God op dit moment mee bezig, om alle dingen nieuw te maken. Hij is bezig met redden, hij is bezig met vernieuwen, hij is bezig met helen, hij is bezig met genezen, hij is bezig met bevrijden, hij is bezig met nieuw maken. Dat is Gods job. Nieuw maken. Dat is zijn plan en dat is ook zijn wil. En daarom is het ook zo normaal, mensen, om als je vanuit het perspectief van de eeuwigheid, en God maakt alle dingen nieuw, als je vanuit dat perspectief naar ziekte kijkt en naar lijden kijkt, is het heel normaal om te bidden om genezing. Want God maakt alle dingen nieuw. God zegt tegen ons, mensen, en hij belooft dat, alles komt helemaal goed. Ik ga alle tranen van je ogen afwissen. Ik tel alle tranen van jou in mijn kruik. Ik geef jou een compleet nieuw lichaam. Ziekte gaat voorbij, genezen zul je. En wanneer dat precies gebeurt, dat weet ik niet. Dat weet alleen God. Hij weet wat goed is voor jou en hij weet wat het beste is voor jou. Maar als je dus kijkt vanuit de eeuwigheid, vanuit het feit dat hij alle dingen nieuw gaat maken, en dat is een nieuw perspectief, dan is het normaal om te bidden om genezing. Toch? Snapt u dat? Dat is Gods ding. Dingen nieuw maken. Dat is wat hij wil. Dat is zijn grote verlangen. En daarom mogen we bidden om genezing. En wat is bidden dan precies? Ja, kijk, Jacobus die roept ons op om te bidden. Dat doet hij heel vaak in zijn brief. Hij zegt bijvoorbeeld in Jacobus 2, heel bekend versen, jullie hebben niets omdat jullie niet bidden. Ongelooflijk confronterend versen. Jullie hebben niets omdat jullie niet bidden. En laat ik het maar meteen even pastoraal doorvertalen. Ik kom het soms ook wel tegen. Dan zeggen mensen tegen mij, ja, ik kan niet bidden. Want ik twijfel heel erg aan mijn geloof en ik ervaar God als heel ver weg. Ik kan nu even niet bidden. En ik snap dat soms, hè. Dat kan, hè, dat je zo moeilijk in je leven zit, dat er zo erge dingen gebeuren, dat je eventjes niet kunt bidden. Dat kan, heel goed. Maar als je niet bidt, zegt de Bijbel, dan heb je niets. Dat is spannende. Ja, en daarom heb ik de vorige keer ook gezegd, daarom is het soms zo belangrijk, dat als jij zelf niet kunt bidden, dat kan, dat je zelf niet kunt bidden, laat dan andere mensen voor je bidden. Geef het dan aan. Ik kan even niet bidden. Het lukt me niet. Wil jij voor mij bidden? Belangrijk, hè? Maar Jacobus die roept mensen dus op om te bidden. U hebt niets omdat u niet bidt. En hij zegt, als je het moeilijk hebt, moet je bidden. Punt. Dat is het eerste wat je moet doen. Als je het moeilijk hebt, moet je bidden. Als je blij bent, dan moet je een loflied zingen. Dat is aanbidding. Ook bidden dus, hè? Als je blij bent, dan moet je een loflied zingen. Dat is aanbidding. Dat is ook bidden. En als je ernstig ziek bent, zegt hij, want het gaat over ernstig zieke mensen. Als je ernstig ziek bent, dan laat je voor je bidden. Maar wat is bidden precies? En waarom is dat gebed dan zo belangrijk? Nou, wat ik altijd zeg is, ook tegen de catechisanten, bidden is eigenlijk een verandering van perspectief. Want als ik aan het bidden ben, probeer dat even in te denken. Als ik aan het bidden ben, dan leer ik zeg maar als het ware door de ogen van God naar het leven te kijken. God die trekt mij als het ware even boven mezelf uit, trekt me even boven het leven uit, trekt me even boven de problemen uit en zegt van Gert, kijk even met mij mee. Daarom gebeurt er ook echt wat als je aan het bidden bent. En dan kun je soms heel zorgelijk zijn en heel erg, het kan heel moeilijk zijn en dan ga je bidden zeg maar. Maar in dat gebed zegt God, kijk eventjes met mij mee vanuit mijn perspectief, vanuit boven naar beneden. Dat gebeurt in het gebed. God trekt je boven het leven uit en hij zegt, kijk even met mij mee. Zo kijk ik aan tegen het leven. Hoe kijkt God aan tegen ziekte? Hoe kijkt God aan tegen het lijden? Hoe kijkt God aan tegen onze zonde? God zegt, ik maak alle dingen nieuw. Dat is zijn job. Ik maak alle dingen nieuw. Wij kijken heel vaak van beneden naar boven. Toch? Heel vaak. Heel vaak kijken wij van beneden naar boven. En leven we ook van beneden naar boven. Dat is fout. Ik snap het heel goed. Maar het is heel beperkend. Dan denk ik van, wat kan ik? Nou, je kan niet zoveel. Dan denk ik van, ik heb het heel vaak gezegd al. Hè, dan leef je vanuit je eigen kracht, vanuit jouw idee, vanuit jouw beeld, zeg maar. Van beneden naar boven. En de ommekeer in je leven moet plaatsvinden. Dat je van boven naar beneden leert kijken. Dat is bidden, mensen. Dat is bidden. En dan kijken we via de zonde naar boven en dan zeggen we, het is niet goed. En God zegt, het is wel goed. Het is helemaal goed tussen jou en mij. Daarvoor is Jezus gekomen. En dan zeggen we, er moet eerst zonde en dan genade. Nee, zegt God, eerst genade en dan pas zonde. Dat is eerst boven en dan beneden. En dan zeggen we, het is eerst ziekte en dan pas genezing. Nee, zegt God, ik eerst. Eerst God en genezing en dan pas ziekte. En dat is echt een vraag, hè? Wat komt eerst? Wat staat vooraan? Van waaruit kijk jij naar het leven? Wat is jouw perspectief vanuit waar je kijkt naar het leven? Kijk, en de bekende schrijver, misschien kent u hem, voor mij is hij al even bekend, sorry. Anselm Kruun. Anselm Kruun heeft een boek geschreven over er is een spiritualiteit van boven en er is een spiritualiteit van beneden. Dat is wel interessant. Hij zegt, het lijden, ziekte, is een vindplaats van God. Dat is de spiritualiteit van beneden. Dus het lijden, ziekte, is een vindplaats van God. Ja, dus met andere woorden, lijden, ziekte, dood, ellende, kan je bij God brengen. Daar kun je God vinden, zeg maar. Dat gebeurt ook heel vaak. Dat zie ik heel veel om me heen. Let op goed, Amsterdam, dat het lijden echt een vindplaats is van God. Dat is een mooie tip om vast te houden. Echt een vindplaats van God. Dat is de spiritualiteit van beneden. Maar de spiritualiteit van boven is ook dat hij zegt, kijk nou alsjeblieft vanuit God naar je lijden. Naar je probleem, naar je moeite, naar alles in het leven. Doe dat. En hij pleit ervoor in dat boekje dat allebei die soorten spiritualiteit, de spiritualiteit van boven en van beneden, nodig zijn. Nou, dat even als best wel lange inleiding, maar ik vind het heel belangrijk, die verandering van perspectief. Vanuit God maakt alle dingen nieuw naar ziekte kijken. Dat betekent dat het normaal is om te bidden, om genezing. Want God maakt alle dingen nieuw, dat is zijn job. Dat is zijn ding. Ja, dus hou die verandering van perspectief vast. En voor mij is dat bidden, dat ik steeds weer boven mezelf uitgetrokken word, dat het perspectief veranderd wordt. Nou, en dan wil ik gewoon met u de tekst bij langs lopen. En dan is het heel simpel. De eerste wat Jacobus dan zegt is, roep de oudsten. Mooi, hè? Je hoeft niet bedoel, de commentaren die... weet je, er is een stortvloed aan literatuur geschreven over dit stukje. En ik weet niet hoeveel verschillende meningen er waren. En Jan de Haan, we hadden maandag een bespreking over deze twee diensten. En ik zei van, nou ja, ik ga zondag preken over Jacobus 5. Nou, succes, zei hij. Hij had er al een keer een preek over geschreven. Hij zei al dat het heel erg lastig zou worden. En het is echt wel een ingewikkelde tekst. Ik hoop dat we er een beetje uitkomen met elkaar. Maar er zijn, ik weet niet hoeveel verschillende meningen over. En dat maakt het gewoon lastig. En je kunt een willekeurig boekje openslaan over genezing. En er staan weer allerlei visies op, zeg maar. Dus we hopen dat we met elkaar een heldere visie hierop kunnen krijgen. Ik ga ook niet alle verschillende visies bij langs. Want dan zouden we een preek hebben van een uurtje of 5. Mooi. Als er bij koffie tussendoor is, dan zien sommigen dat wel zitten. Nou, ik niet. Maar ik wil gewoon proberen uit te leggen wat het betekent. Ik denk, het zit wel een fantastische tekst. Eerst dus roep de oudsten. En kijk, ik zei net al, er zijn periodes in je leven dat je moeilijk kunt bidden. Niet alleen dat het niet lukt, zeg maar, het bidden, omdat je moeilijke dingen meemaakt, maar ook dat het niet goed gaat met je geloof. Dat je, zeg maar, geestelijk ziek bent. En de tekst die roep je dan op, roep de oudsten. Ja, dat is meteen al belangrijk, hè. Heel veel mensen hebben nog steeds een beetje zo'n opvatting van, die oudsten moeten maar gewoon bij ons komen. Nou, jammer dan. Hoezo moeten die oudsten, die weten niet alles, die zijn niet alwetend, ze zijn niet God. Ze weten een heleboel dingen niet. En dus het is belangrijk dat u ook leert om de oudsten te roepen. Om de ouderlingen en de diaken in onze gemeente te roepen. Ik heb u nodig. Ik kan u niet bidden zelf. Het gaat niet goed met mij. Wilt u komen? Wilt u voor mij bidden? En ik vind het belangrijk ook dat wij daar als gemeente in groeien. Dat gebeurt ook al heel vaak. Ik word echt wel vaak gebeld, hoor. Van, dominee, kun je even komen? Dat gebeurt ook vaak. Ik vind het ook mooi dat mensen dat doen. Maar we moeten daar wel in groeien als gemeente dat we leren om hulp te vragen. Want joh, dan zeggen we van, we leven van genade met elkaar. Maar ondertussen vragen we nooit hulp. Dat is lastig. Ja, als jij je nooit laat helpen door mensen, laat je je dan wel helpen door God? Mag ik dat even vragen aan je? Als je je nooit laat helpen door mensen, laat je je dan wel helpen door God? En we moeten daar dus in groeien met elkaar, hè? Roep de oudsten als het niet goed gaat met je. Waarom ga je wel naar de dokter als je ziek bent? En waarom roep je dan niet de oudsten? Waarom ga je wel naar allerlei loketten toe om hulp te vragen? En waarom vraag je niet een oudste van, wil je voor me bidden? Belangrijk dat we daarin groeien. Om te vragen om hulp. En anders we moeten loskomen van die bekende visie, ik red mezelf wel. Dat is niet bijbels. Jezus zegt, ik red jullie. En jullie leven van redding. En schakel ook andere mensen in om je te helpen. Het is niet de zin, ik red mezelf wel. Ja, dus roep de oudsten is het beste heel mooi advies, hè? Heel mooi advies. En ik denk dat er mensen zijn die daar wel in kunnen groeien in de gemeente. En dan zegt hij dus, er staat in de tekst, laat voor je bidden. Laat voor je bidden en dus laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Nou, dat is ook al een prachtig iets, dus, hè. Je kunt dus een gesprek vragen. Ook al iets, prima, een gesprek is goed. Maar het belangrijkste wat je als ouderling kunt doen is bidden. Als diaak kunt doen is bidden. Bid voor met de mens, bid voor de mens. En soms dan is dat een vraag, zeg maar. Hè. In de pastorale training is dat dan een vraag van, moeten we altijd bidden met de mensen bij wie we zijn? Ik denk, ja, natuurlijk ga je bidden. Kan niet altijd, maar dat is gewoon normaal. Bidden is normaal, zeg maar. Dat is normaal. Als je bij elkaar bent en je doet een pastoraal gesprek, is bidden heel normaal. Soms kan het niet. Dan wordt het vanzelf wel helder. Maar dat is normaal. Tuurlijk bid je voor elkaar. Dus en dan zegt hij dus, laat voor je bidden. En laat je dan ook salven in de naam van de Heer. En dat salven, dat is niet iets magisch. Dat is niet een of ander ritueel of zo. Zo van, we hebben een of ander magisch ritueel in de kerk. En als je dat magische ritueel toepast, dan word je wel genezen. Absoluut niet. Zalving is geen zalfje ook niet. Dat zeggen sommige mensen. Zalving is het paracetamolletje van die tijd. Zalving is geen zalfje. Nee, Jacobus die geeft hier geestelijke advies aan ons. En zalving staat in de Bijbel altijd voor de kracht van de Heilige Geest. Altijd. Als David gezalfd wordt tot koning, dan wordt hij gezalfd en dan komt de kracht van de geest over hem. En als de profeten gezalfd worden met olie, dan komt de kracht van de geest over hen. Olie, sowieso ook olie, olie staat voor de kracht van de Heilige Geest. En wij hebben die Heilige Geest, dat is zo belangrijk, hè? Zeg maar, de relatie tussen gebed en de Heilige Geest is, dat hoort zo dicht bij elkaar, gebed en Heilige Geest. Want je hebt bij het gebed heb je de Heilige Geest zo hard nodig. De Bijbel heeft het over de Geest die voor ons pleit. Die de diepste, weet je wel, dat is zo mooi, hè? Die Geest die woont in jou, zegt de Bijbel, hè? Die Geest die kent de diepste motieven van jouw hart. En die pleit voor jou en die verwoordt ook datgene wat jij niet kunt verwoorden bij God van jou. Wat hebben we die Geest nodig? Hè? Ik ken mensen dan die soms ook niet meer goed kunnen praten omdat ze bijvoorbeeld een herseninfarct hebben gehad. Dat kan verschrikkelijk lastig zijn. Dan kun je niet meer praten. Dan zit je hoofd vol en je wilt het uit en dat kan dan niet. En dan denk ik van, maar wauw, die Geest die woont in haar of in hem. En die verwoordt, zeg maar, wat zij niet kan verwoorden. Vindt u dat niet mooi? De Geest en het gebed is zo belangrijk. De Geest die voor ons pleit. En de Geest die jouw geloof geeft. Die jouw zekerheid geeft. Die jouw vast vertrouwen geeft. En die jou heel veel verwachting geeft. En de Geest is nodig omdat de Geest jou leert dat Jezus Heer is. Jezus is de Heer over ziekte en dood. Hij is de baas. Hij regeert. En daarom moet je met ziekte bij hem zijn. Een arts is geen Heer over ziekte. Jezus wel. Jezus is Heer over ziekte en dood. En de Geest is degene die je overtuigt van zijn heerschappij. Niemand zal zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Dat zegt de Bijbel. Bidden en zalving. Dat is ook dat je weet door de Heilige Geest dat Jezus er echt bij is. Jezus verlaat je niet als je ziek bent. Jezus verlaat je niet in je lijden. Dit zegt Psalm 23. Hè? Ik ga met je mee door het dal van diepe duisternis heen. Ik ben bij je. God is niet een God die... Ik heb het vaker gezegd. Hè? God is niet een God die aan de overkant van de rivier staat te schreeuwen. Zet hem op, hè? Kom op. Je haalt het. Jezus staat naast je. Hij gaat met je mee door het dal heen. En de Geest moet je daarvan overtuigen. Maar Jezus is bij mij. Nu. Kijk, en als we, zeg maar, dus zalving en gebed, dat is dus geest en gebed. Ja, en het is echt belangrijk dat we dat goed inzien, dat die Heilige Geest onmisbaar is. En het gebed om de Heilige Geest in het lijden ook, hè. Want wie is nou degene die genezingen geeft aan de gemeente? Het staat in 1 Korintiërs 12, de Geest van God geeft gaven van genezingen aan de gemeente. Ja, dus en zalving kan best wel, zeg maar, bidden zonder zalving kan prima, hoor. Zalving onderstreept het, zeg maar. Maar het is wel een mooi punt, hè, dat we goed beseffen als gemeente hoe belangrijk de Heilige Geest is bij het gebed. En dan zegt Jacobus dit, hè. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. En dan denk je natuurlijk, wat betekent redden en wat betekent opstaan? En dan hebben we het nog niet eens gehad over het gelovige gebed. Lastig allemaal, hè? Zie je wel hoeveel vragen je kunt stellen bij deze tekst? Wat is een gelovig gebed? Nou, een gelovig gebed, daar wil ik maar meteen kort over zijn. Een gelovig gebed is een gebed vol vertrouwen, een gebed uit zekerheid en een gebed vol verwachting. Dat is een gelovig gebed. Zekerheid. Hey, dat heb ik vaak gezegd, hè? Het is niet misschien gaat Jezus iets doen. Als jij je ziekte bij Jezus brengt, is het niet misschien gaat Jezus iets doen. Dat is onzekerheid. Als je ziekte bij Jezus bent, dan gaat Jezus altijd iets doen. Dat is zekerheid. Altijd. Dus zekerheid, vast vertrouwen en veel verwachten. Dat is een gelovig gebed. En waarom zegt Jacobus dan, als je gelovig bent, dan zul je gered worden en dan zul je opstaan, omdat dat de werkelijkheid is, mens. Ja, Jacobus houdt het bewust zo vaag. Jij mag altijd redding verwachten, altijd. Opstaan zul je sowieso, altijd. Want dat is Gods plan met jou. En hoe dat concreet eruit gaat zien, dat opstaan en dat redden, dat weet ik niet. Dat ligt in Gods hand. Dat bepaalt God. Maar redden zal Hij. En opstaan zul je. Dat is wat God belooft. Ja? Redden, je wordt gered en je zult opstaan. Wanneer weet ik niet precies, hoe weet ik ook niet precies. Maar daarom gebruikt Jacobus deze woorden. Redden en opstaan. Ik kom zo meteen even terug op de relatie tussen vergeving, ziekte en zonde. Dat laat ik straks nu even over. Ik kom zo meteen even terug op de relatie op ziekte, genezing en zonde. Ik wil het nu even hebben met u over vers 16. Kijk maar even mee. Daar staat dit. Bid voor, ik kom zo terug op zonde. Bid voor elkaar, dan zult u genezen. De goede luisteraar die heeft opgemerkt dat ik het een beetje anders voorgelezen heb net. En in de, bijvoorbeeld de vorige vertaling stond het ook een beetje anders. Voor mij moet er dit staan. Bid dat u zult genezen. Ja? Bid dat u zult genezen. Dat is nogal verschil, hè? Bid dan zult u genezen. Of bid dat u zult genezen. Er staat een woordje. Dat, het woordje dat, kun je op drie manieren vertalen. En ik denk dat het heel interessant is in het kader van de brief van Jacobus. Er staat, bid dat u zult genezen. Bid hoe u zult genezen. En bid om te genezen. Dat ene woordje, wat er staat in het Grieks, kun je dus vertalen met hoe, dat en om te. Dat zal ik uitleggen. Allereerst zegt Jacobus dus dit, bid dat u zult genezen. En dat woord wat daarvoor gebruikt wordt, genezen, dat is een woord van lichamelijke genezen. Ja, dus Jacobus geeft de opdracht hier, dat is een hele vergaande opdracht, bid om lichamelijke genezing. Dat zegt hij. Vind je dat niet een vergaande opdracht? Vind ik wel. Dat is een opdracht van Jacobus. Je moet bidden om lichamelijke genezing. Bid dat je lichamelijk zult genezen, staat er allereerst. Dus vraag daar maar gewoon vrij om, mensen. Om lichamelijke genezing. Dus Jacobus die belooft hier niet direct dat God lichamelijke genezing gaat geven. Maar hij geeft wel de opdracht om te bidden om lichamelijke genezing. En waarom zou hij dat doen? Nou, omdat hij weet dat God echt geneest. Omdat hij weet dat je veel mag verwachten van God. Er staat ook, denk ik dan, je kunt het dus op meerdere manieren vertalen. Je kunt ook zeggen, bid hoe u zult genezen. En ik vind dat ook een heel erg mooi punt. Waarom vind ik dat mooi? Dus dan is eigenlijk deze vraag. God wilt u aan mij laten zien wat mijn genezing is. Wilt u aan mij laten zien wat ik moet veranderen om beter te worden? Hoe? God, hoe ga ik genezen? Want laten we eerlijk zijn. Mensen, heel veel dingen, heel veel ziektes die er zijn, hebben ook te maken met onze manier van leven, toch? Als jij keihard werkt, dan kun je erop wachten totdat je lichamelijk uitgeput raakt. Dat is echt niet goed voor je gezondheid. Je kunt bepaalde eetpatronen hebben die echt niet goed zijn voor je gezondheid, toch? Je kunt bepaalde gewoontes hebben in je leven die echt niet goed zijn voor je gezondheid. En je mag dus aan God vragen, God, leer mij zien hoe ik gezond kan worden. Vind je dat niet mooi? Bid hoe u zult genezen. Jouw eetpatroon kan je ziek maken, dat geren en gevlieg kan je ziek maken, jouw carrière kan je ziek maken. Wat maakt jou kapot? Misschien slaap je te weinig. Misschien is je geld wel een heel groot probleem. Bid hoe je kunt genezen. Kijk, en waarom vind ik dat belangrijk? Omdat Jacobus het steeds heeft over dit onderwerp. Hè? Een geloof zonder daden is geen geloof. Daar heeft hij het steeds over. Doe. Ga. Nou, en hij zegt dus ook, bid om te genezen, want er is geen genezing zonder gebed, mens. Bid om te genezen, er is geen genezing zonder gebed. En mensen, de Bijbel leert ons dan dat we bijzonder veel mogen verwachten van het gebed. Het gebed is bijzonder krachtig. Waarom? Niet omdat dat gebed op zich krachtig is, maar omdat contact zoeken met God heel erg krachtig is. Omgang met God, contact zoeken met God, dat verandert je. Omgang met God, wandelen met God, contact zoeken met God, verbinding met God, afhankelijkheid van God is zo belangrijk. Dan zit je vast aan de bron van leven. En verwachten van God maar wonderen, mens. Tuurlijk. Dat is heel normaal om wonderen te verwachten. Dat is normaal in het geloof. Verwacht wonderen. Waarom niet? God doet wonderen. En waarom, daar wil ik de preek mee afsluiten. Waarom heeft Jacobus het steeds over, als je moet, zeg maar, hij zegt je moet bidden om genezing, maar je moet ook vragen om vergeving van zonde. Waarom ligt dat zo dicht tegen elkaar aan, zonde en ziekte? Waarom zegt hij gewoon, mensen, je moet ook vergeving vragen van zonde. Beken elkaar je zonde. Waarom vindt Jacobus dat zo belangrijk? Nou, omdat zonde en ziekte superveel met elkaar te maken hebben, mensen. Heel veel. Want zonde en ziekte maken ons allebei kapot, toch? Simpel. Het maakt je allebei kapot. Zonde maakt je kapot, ziekte maakt je kapot. En God wil niet dat jij kapot gaat. Hij wil niet dat er iets is in je leven wat tegen je werkt. Dat is wat God belooft in de Bijbel. Ik wil niet dat er iets is in je leven wat tegen je werkt. Geloof je dat God echt niet wil dat je kapot gaat? Dat er iets is dat niets mag tegen je werken. Hij wil dat je leeft. Dat je eeuwig leeft. Kijk, en mensen, zonde. Je kunt ontzettend ziek worden van zonde. Zelfs lichamelijk ziek. Een verkeerde levenshouding kan jou totaal scheef laten groeien. Totaal. Toch? U kent toch allemaal, ik bedoel, laten we nou eerlijk zijn. U kent toch wel mensen, ook wel, die zie je lopen en je weet dat ze dingen met ze meedragen. En dan zie je ze ook zo somber met de schouders een beetje zo lopen. Herken je dat? Die mensen zijn niet vrij. Het maakt ziek. De Bijbel zegt het, hè, zolang ik zweeg over mijn zonde, verteerden mijn krachten. Dat is lichamelijk. Als je zwijgt over je zonde, ga je lichamelijk kapot, mens. Dat is wat de Bijbel leert. Geloof je dat? Of denk je wel, maakt helemaal niet uit, joh. Dat hoeft niemand niet te weten, toch? Maakt niet uit. Weet je, de Bijbel is zo helder, hè. Zonde zorgt ervoor dat God op afstand blijft. Die hele bekende tekst uit Jesaja 59. Het zijn jullie zonden die ervoor zorgen dat ik mijn aangezicht voor jou verborgen hou. En ik zie het ook bij mensen, hoor. Ik zie het bij mensen. Ze kunnen de waarheid niet vatten omdat ze niet eerlijk zijn. Dat is een moeilijke boodschap, dit, hè. De waarheid kan niet binnenkomen omdat God op afstand blijft door een bepaalde zonde. En dan zegt God niet, je moet heilig zijn, je mag niet zondig zijn. Tuurlijk niet. Maar God zegt, doe iets met je zonde. Doe er iets mee. God zegt dat, hè. Het is jullie wangedrag dat ons uit elkaar drijft. Ik wil jullie niet meer horen. Dan kun je bidden tot je ons weegt. God zegt, ik wil jullie niet meer horen. Dat vind ik schokkend, vindt u niet? En als er afstand is met God, dan stroomt het leven weg. Hoor je dat? Als er afstand is met God, dan stroomt het leven weg. Want God is de bron van leven. En de kloof moet overbrugd, mensen, met God. Weg met de afstand tussen God en jou. God. Heb je dat wel eens tegen God gezegd? God, ik wil zo graag dicht bij u komen. God, ik wil heel dicht bij u komen. God heeft zo'n groot verlangen dat we open worden over zonde. Omdat God ziet dat zonde ons kapot en lelijk maakt. En dat wil God niet. Weet je, en als wij in de gemeente met elkaar verlangen naar genezing, dat zou dat prachtig zijn. Maar we zijn niet open over zonde, dan zijn we verkeerd bezig. Snap je dat? Je kunt dus verlangen naar genezing met elkaar als gemeente. Maar als we niet een sfeer hebben waarin we elkaar ook eerlijk durven te zijn tegen elkaar, dan gaat het niet goed. Dit zegt, Paulus zegt gewoon, of nee, Jacobus zegt gewoon simpel: mensen, beken elkaar je zonde. Nou, dan kan ik gewoon vragen, toch? Heb je dat wel eens gedaan? Heb je wel eens gepraat met een vriend of een vriendin dat je zegt van, dit is mijn punt waar ik altijd mee worstel? Heb je dat wel eens gedaan? Heb je wel eens op een kring gezegd, bijvoorbeeld tegen een ander, dat je gezegd van, ik vind het zo moeilijk, hè? Dat is mijn ding, zeg maar. Dan zit ik is het altijd met dat rottige eergevoel van mij. Wel eens gezegd tegen elkaar?
Ja, ik sta het eigenlijk aan.
Super koosje.
Die meisje is op de hele tijd maar over de lijn. En die zegt dat ze dit zwaar en toch het is aardig. Ik zeg dan om ze dit altijd in bocht voor te zeggen.
Ja, dat is goed, koosje. Ik ga straks even met jou verder praten, Koosje. Ja? Ja, nou, dat is goed dat je dat vertelt.
Ja.
Ik ga straks even met je verder praten erover, goed? Ja? We gaan even verder, hè? Dankjewel, Koosje, voor je reactie. Beken elkaar je zonde. En de vraag was, heb je dat wel eens gedaan? Op een kring bijvoorbeeld. Want dat is dus iets wat in de gemeente plaatsvindt, hè? Doe je dat? Mensen, wat is het als we nadenken over vergeving? Als we nadenken over genezing, wat is het dan belangrijk dat wij hier in de gemeente leren dealen met de diepste oorzaak. Met de diepste oorzaak van alle ziekte en alle ellende. Dat is zonde. Toch? Dat is de diepste oorzaak van alle ziekte en alle ellende en al het kwaad in de wereld is zonde. En daarom is het zo belangrijk dat Jacobus zegt, kunnen jullie dealen met zonde in de gemeente? Aanpakken mensen die zonde. Erkennen dat wij vergeven zijn. God zegt, hier heb je vergeving, wil je het aannemen? God zegt, Jacobus heeft het over het gebed van een rechtvaardig. Wat is een rechtvaardig? Een rechtvaardige is iemand die weet dat God hem alles heeft vergeven. Dat is een rechtvaardig. Een rechtvaardig is iemand die weet dat God voor hem is. En als jij niet weet dat God voor je is, dan heb je het weer, hè? Dan denk je, God is tegen mij. En als God tegen je is, dan denk je van, dan ga ik maar naar de dokter toe. Of ik los het zelf wel op. Snap je? Daarom is het zo belangrijk om om die rechtvaardiging ook te zien. Het gebed van de rechtvaardiging. Is het goed tussen jou en God? Ruim het op. En zolang je twijfelt, hè, of het wel of niet goed is, dan komt altijd die aanklager op bezoek. En die aanklager die zegt tegen jou, jij bent ziek, dan heb jij zeker gezondigd. Mensen, God wil alle problemen van ons opruimen. En dat begint denk ik bij het probleem van de zonde opruimen. Daar begint het mee. Er is vergeving. Het is goed. Kijk, en ik vind dat ook, ik hoop dat jullie daar ook de ruimte voor zien als ambtsdragers. Hè? Want dat je ook met mensen kunt praten over, ook over hun zonde. Dat is moeilijk soms. Maar dat je dus, dat is wat mooi van Jezus. Dat je de mensen niet veroordeelt, maar dat je een sfeer uitstraalt als ambtsdrager. Van kom maar bij mij, ook met je zonde. Jezus heeft het altijd, hè. Kom maar bij mij. Ik oordeel je niet. Kom maar. Je mag het gewoon vertellen. Ik wil je helpen omdat dat wel weggaat. Ik hoop dat jullie dat echt kunnen als ambtenaar. Dat zou ik mooi vinden. Mensen, ik sta een klein stukje over. Je kunt het gewoon wel nalezen als je de preek downloadt. Dan wil ik eindigen. Het gebed van de rechtvaardige is zo krachtig. Mensen, het bidden is zo onvoorstelbaar sterk en krachtig. Jezus zegt, Jacobus zegt, het mist nooit en nooit en nooit zijn uitwerking. En dan geeft hij een welhaast absurd voorbeeld van Elia. Elia die bad om geen regen, was geen regen. Geloof je dat het echt zo is? Dat het gebed zo krachtig is, omdat God zo krachtig is? Geloof je dat? Wat een wapen is dat, dat wij van God hebben gekregen. Daar eindigt hij mee. En laten we echt als gemeente daarvoor gaan. Om te groeien in gebed. Om te groeien in afhankelijkheid. Om ook veel te verwachten in dat gebed. Nou, het is best een pittige tekst. Maar ik hoop dat u het een en ander hebt mee kunnen nemen. En laten we gaan staan. Dan gaan we lekker zingen.
Voor altijd op en neer.
Als voorbereiding op de verkiezing van de ambtsdragers zingen we het prachtige lied Ik wil jou van harte dienen. Op de verkiezing, sorry, de bevestiging van de ambtsdragers. Staan als band, want we gaan zo bijna weer meteen verder. Ik zal even kort uitleggen hoe we de bevestiging van de ambtsdragers gaan doen. Ik zal eerst met u lezen uit de Bijbel 1 Petrus 5. En dat wens ik ook de bevestigende ambtsdragers toe. Daarna zingen wij als gemeente de ambtsdragers toe. En dan zingen we een kleine bewerking van gezang 473. Neem hun leven, laat hen Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak hun uren en hun tijd tot uw lof en dienst bereid. Dat gaan we ze toezingen. Doen we staande. En daarna dan zal ik ze de vragen stellen en dan zullen wij de broeders de hand opleggen en zegenen. Ik kom naar beneden. Mag ik u vragen om vast hier met het gezicht naar de gemeente te gaan staan?
Geliefde broeders, ik vind het prachtig om jullie hier zo te mogen zien staan. En God heeft jullie zelf geroepen tot dit ambt. Jullie mogen oudste zijn van de gemeente. En het is iets moois, dat kan ik je wel vertellen. Ik hoop ook dat het voor jullie een hele mooie en inspirerende periode mag worden waarin je zelf ook mag groeien. En we zien er ook naar uit om te gaan merken wat God in jullie aan ons geeft. Want jullie hebben allemaal prachtige talenten gekregen van God. En zijn mooie mensen. En we willen graag dat juist die schoonheid die God in jullie gelegd heeft ook veel ruimte mag krijgen. En dat we dat mogen zien. Laat jezelf zien, zou ik zeggen. Ik wil jullie bemoedigen met een paar prachtige woorden uit 1 Petrus 5. Staat dit. Petrus zegt dit. Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw medeoudsten en als ooggetuige van Christus lijden. En omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u, hoed de kudde van God, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt.
Houd goed toezicht. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel uzelf niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd. Maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen die nooit verwelkt. En u, gemeenteleden en jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan God, aan Gods hoge gezag. En dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem wentelen. Want u ligt hem na aan het hart. Prachtige woorden ook, hè? Mooi bemoedigende woorden. U mag uw zorgen op hem wentelen. Want u ligt hem heel erg na aan het hart. Wees waakzaam. Wees op uw hoede. Want de vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel uzelf tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder datzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en nooit zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. Laten we gaan zingen. Ga staan. Geliefde broeders, jullie staan allemaal gereed om jullie ambt te aanvaarden. En ik zei net al dat het iets moois is om te doen. En wij vragen jullie vriendelijk om te antwoorden voor God en zijn heilige gemeente op de volgende vraag. Ik vind die eerste vraag altijd toch wel een hele mooie vraag ook. Die andere ook, maar die eerste met name. Zijn jullie ervan overtuigd dat God zelf jullie door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? Dat is de eerste vraag. Kijk, want hij heeft ons allemaal geroepen inderdaad. Niet alleen maar jullie, maar ons allemaal. Tweede vraag. Aanvaarden jullie de Bijbel, de schriften van het Oude en Nieuwe Testament, als het enige woord van God? En de volkomen leer van de verlossing, ook altijd een prachtige naam voor de Bijbel, zeg maar. Dat gaat om de verlossing. De leer van de verlossing. En verwerpen jullie ook alles wat daarmee in strijd is? Zoveel wat valse leren, zeg maar, in deze wereld. Derde vraag. Beloven jullie dat jullie overeenkomstig deze leer van de verlossing jullie ambt trouw zullen bedienen? En dat jullie daarbij godvrezend zullen gedragen in heel jullie leven? En dan de vierde vraag. Beloven jullie je te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht overeenkomstig de orde van de kerk als jullie je in leer of leven misgaan? Broeder Jacob Kruijf, wat is daarop jouw antwoord? Broeder Dirk Boon, wat is daarop jouw antwoord? Broeder Jacob van Maren, wat is daarop jouw antwoord? Broeder Dirk Buitendijk, wat is daarop jouw antwoord? Broeder Guido Hameling, wat is daarop jouw antwoord? Broeder Harmon Bunk, wat is daarop jouw antwoord? Ik heb niet alle namen helemaal op een rijtje. Broeder Albert Anne van der Sloot, natuurlijk. Wat is daar op jouw antwoord? Broeder Richard Posmus, wat is daar op jouw antwoord? Broeder Arjan Schipsta, wat is daar op jouw antwoord? En broeder Anton Laurens, wat is daar op jouw antwoord? Goed, dan mogen jullie nu knielen en dan zullen wij met de ambtsdragers om jullie heen staan om jullie de handen op te leggen en te zegenen. Zegenen jullie. Geliefde broeders, wij leggen jullie de handen op en dat doen we in het vaste besef dat God zelf jullie zijn genade zal geven om jullie ambt trouw te vervullen en zal jullie alles geven wat jullie daarvoor nodig hebben. En ik mag jullie in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest zegenen. Dus dat doe ik ook. Ik zegen jullie in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Mocht je gaan staan. Ga maar zitten. Hè? Ja. Laten we gaan bidden. Dat past denk ik wel om nu samen naar God toe te gaan. Liefdevolle Vader in de hemel. Dank u wel dat we met elkaar nu bij u mogen komen. We hebben gepraat over dat bidden, hoe fantastisch dat is. En wat is het fijn dat we daar zo diep over na mogen denken hier in de kerk. Dat we mogen groeien in gebed. En Vader, we willen u danken dat we zo met elkaar gemeente mogen zijn. U zegent onze gemeente zo rijk. Het is zo heerlijk om van uw genade te mogen leven. Om bevrijd te mogen zijn van schuld en zonde. Om te mogen genieten van elkaar en van uw gulle gaaf. Vader, wat is het ook fantastisch om te mogen ervaren en te zien ook in onze gemeente hoe u geneest. Hoe u kracht geeft om te dragen. Hoe u er altijd bij bent in ziekte. En wat fantastisch dat zoveel mensen ook de waarde van het gebed inzien. En dat we daarin mogen groeien als gemeente. Vader, en wat is het heerlijk om ook te mogen merken dat als mensen niet kunnen bidden, dat er dan groepen mensen gewoon gaan bidden in de gemeente voor elkaar. Vader, we verlangen diep ook naar genezing. En we mogen daarom bidden. Dat leert Jacobus ons. Bid maar om lichamelijke genezing. Dank u wel, Vader, dat u zo geïnteresseerd bent in ons lichaam ook. U houdt van ons helemaal. Niet alleen maar van ons geloof of zo. Maar u houdt helemaal van ons. Ons lichaam is voor u ook belangrijk. En u ziet soms de pijn daarin en de moeite.
Vader, wilt u ons ook leren om te zien dat genezing zo breed is. Zoveel breder dan wij vaak denken. Vader, wat kan het genezend zijn als mensen leren om hun ziekte te aanvaarden. Wat kan het genezend zijn dat mensen door hun ziekte juist vol kracht getuigen van uw aanwezigheid. Vader, wat kan het ook genezend zijn om bevrijd te worden van je zieke lichaam. Vader, leer ons ook de houding van Paulus, dat we ook echt verlangen met elkaar naar die volmaakte wereld, dat alles goed is. Vader, tegelijkertijd dan denken we ook van, er zijn nog zoveel mensen die u niet kennen. Ook hier in de kerk zijn nu weer zoekende mensen. Dat vinden we fantastisch. Ze zijn zo welkom hier, met hun hele leven. Maar er zijn zoveel mensen ook in Arnhem die u niet kennen. Vader, geef ons passie in het hart om het evangelie te verkondigen. Vader, we danken u van harte voor de nieuwe ambtsdragers. Wat geweldig, dat zo'n rij broeders, hè, Kido Hamelink en Jacco Kruid en Dirk Buitendijk, Arjan Schipstra, Jacco van Maren, Albert Anne van der Sloot, Harmen Bunk, Dirk Boon, Richard Posmus. Maar dat die allemaal bevestigd mogen worden. Sommigen tot diaken, sommigen tot ouderling. Maar ze mogen leiding gaan geven aan deze gemeente. Vader, en ze mogen leiding geven aan hun wijk ook, waar ze wonen vaak ook. Vader, wilt u hen daarbij zegenen? Wilt u ze alles geven? En u belooft dat. Als u mensen roept, dan laat u ons vervolgens niet zwemmen. Dat doet u niet. Geef dat we genieten van het goede wat u geeft. Dat we gebruik maken van alles wat u ons al hebt gegeven in onze talent. Vader, we willen u ook danken voor de broeders die afscheid nemen. Vader, 4 jaar lang hebben de meeste van hen vol energie en vol inzet zich ingezet. We willen bedanken dat Egbert Jan Rots en Frans Mellink en Henry van der Graaf en Arnold van der Lucht en Henk Wiegen Visser en Ruben Kolen en Bastiaan Bol en Aad Kaptein afscheid mogen nemen. We willen u danken, Vader, voor alles wat u aan ons in hen hebt gegeven. Vader, ze mochten met veel energie en veel liefde ook hun werk doen in de wijken. En ieder deed dat op zijn eigen manier en dat was mooi om te merken. Vader, ze hebben nu een periode van rust en dat gunnen we ze graag. En geef dat ze op hun eigen plek, op hun werk, waar ze wonen, in de wijk, veel van uw liefde mogen blijven doorgeven. Vader, willen u ook bidden voor de gezinnen en de vrouwen en de partners en de kinderen van de nieuwe ambtsdragers. Vader, geef ook dat de ambtsdragers echt zien dat daar de eerste prioriteit ligt, bij hun gezin. Dat ze eerst echtgenoot mogen zijn, vader, vriend. Vader, wil u bidden, wilt u ze leren om die prioriteiten goed te stellen? Wilt u ze ook ruimte geven in hun agenda? Geef ook dat de echtgenoten en de kinderen ook om hun vader heen mogen staan. Dat ze ook veel energie mogen krijgen vanuit het gezin zelf. Vader, want zulke soort dingen doe je samen, ook als heel gezin. Zo willen we bidden, vader, voor elkaar. Vader, wil u danken dat u ons zo'n fijne leiding geeft in de kerk. We hebben het altijd zo goed in de kerkraad en dat kan soms wel anders gaan. Maar wij hebben het heel erg goed met elkaar. We hebben goede mensen die de vergaderingen voorzitten. We hebben fijne mensen die goed begrijpen wat het is om te leven van genade. En ook leiding geven uit genade. Dank u wel daarvoor, vader. Vader, wil u bidden, wilt u... En dank u wel dat we mogen weten dat u deze wereld niet loslaat. Het is uw wereld. U gaat altijd verder met deze wereld. Sterker nog, u bent bezig om een nieuwe wereld te maken. Vader, geef dat we leren om de oudsten ook te roepen als gemeente. Laat voor je bidden, wat is dat goed om te laten doen. Laat je de handen opleggen en laat je zalven. Vader, geef dat we dat ook normaal gaan vinden. Omdat we gewoon beseffen dat de Heilige Geest zo belangrijk is in ons geloof. Vader, wilt u zo deze dienst tot een zegen laten zijn voor heel de gemeente. En vader, wilt u de gemeente ook helpen om deze ambtsdragers ook te ondersteunen, om hun gezag ook te erkennen, hun wijsheid ook te zien. En wilt u geven dat de gemeente ook deze broeders helpt om er een mooie periode van te maken. Vader, wilt u ons leren om niet te morren en elkaar niet aan te klagen, elkaar niet lelijk te maken, maar dat we gewoon proberen zoals Jezus met elkaar om te gaan. Vader, verhoor ons gebed en aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Ik vind het nog wel even goed, mensen, om de ambtsdragers die afscheid nemen, die er zijn, niet iedereen is er, maar ga even staan.
Nou, dat zijn daar. Ruben, Henry, Frans. Ik heb het in het gebed genoemd, hè. Daar nog Henk Wieger en Aad Kaptein. Nou, we willen jullie, ik vind het wel goed om jullie ook te bedanken. Gewoon. Jullie hebben met 4 jaar met veel energie en veel inzet heb je ingezet voor de gemeente. En heel hartelijk dank daarvoor. En we willen God ook danken voor alles wat hij ons in jullie gegeven heeft. En we gunnen jullie een periode van rust. Maar bedankt. Mag ook een applaus. Hè? Okay. Wordt er nu gecollecteerd? En dan gaan we straks met elkaar zingen. Kom heel de schepping, geef God eer.
aan het einde van deze dienst Gods kostbare zegen meegeven. Hij zegt, je hoeft niet alleen naar huis, want ik wil met je mee met mijn liefde en met mijn genade en met mijn Heilige Geest. En laten we ons hart richten op God om die kostbare zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Eindelijk koffie. Buiten op het plein is koffie. Het is droog en een aangename temperatuur. Buiten kunt u ook de broeders feliciteren. Ik vind het leuk om dat we dat ook doen. Geef ze de hand en wens ze veel zegen toe. Leef met ze mee. U kunt ook nog even blijven zingen, want de band speelt uiteraard nog weer wat nummers. Maar er is ook koffie.